We gaan naar Romeinen toe. Nou, dat schiet al aardig op. Even op allebei tegelijk drukken. Rechts of nee, links. Allebei tegelijk. Dan gaan we natuurlijk nul.
Rechts?
Nee.
Oh ja, ja, sorry.
Ja? Oké. Mijn pa had altijd goed tijd in de gaten van mij. Romeinen 16, vers 17. Daar zijn wij gekomen. En ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanricht tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van hem. Zo beginnen met gebed. Vader, wil ik danken. Vader, altijd vragen, toch altijd om verlichting op uw woord, vader. Want ons verstand is natuurlijk niet 100% duister meer, want het licht van u is erin. Maar elke keer hebben we weer licht van uw geest nodig. En ook op de verse uit dit hoofdstuk. Help ons erbij om te verstaan, vader. En dat vragen we in de dank in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, tweedracht en ergernissen zijn mensen die dat aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wie is dat? Paulus. En ja, in vers 16 lees je, groet elkander met een heilige kus. Nou, dit is niet bepaald, laat maar open hoor. Een heilige kus, dat zijn geen mensen die een heilige kus geven, toch? Want ze richten tweedracht en ergernissen aan. Dit vers gaat natuurlijk over, en daarna ook, hoe ga je om met broeders die die dingen veroorzaken waar je door ergernissen krijgt. En dat heeft te maken met een andere leer. Dat niet willen gehoorzamen. Denk bijvoorbeeld de gelaten. Indien gij elkander verbijt en vereet, zegt hij daar. Dus het was niet allemaal pijs en vree. De Korintiërs, kijk wat voor gemeente dat was. Ja? En de Korintiërs deden zelfs onderzoek naar Paulus. Ja, die Paulus is een aardige man. En zijn brieven zijn wel gewichtig, maar zijn reden is verachtelijk. Dat zeiden ze over hem. Ja, maar kijk, als hij zegt neemt acht, ja. Neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanricht tegen de leer. Wat bedoelt hij daar nou mee? Iets in acht nemen. Het is gewoon opletten. Het is opletten, ja. Maar het heeft ook te maken met het gewoon duidelijk markeren. Of identificeren. Aanwijzen. Het gaat over de leer en die moet bewaakt worden. Paulus zegt natuurlijk niet voor niks dat wij moeten waakzaam zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is in Handelingen 20. Laten we daar even heen gaan. Vers 28. Paulus, die is op weg naar Jeruzalem en hij weet er zijn verdrukkingen aanstaande en wij weten ook dat hij gevangen is genomen en uiteindelijk in Rome terecht is gekomen. Dus daarom laat hij de ouderlingen roepen uit Efeze, want hij gaat niet naar Efeze, naar hun toe, want daar heeft hij geen tijd voor. En dan zegt hij tegen hun, uiteindelijk in vers 28, zo heb dan, dat is punt 1, hebt dan acht op uzelf, dat is 1. En op de gehele kudde. Dat zijn de gelovigen. Zoals hier, de plaatselijke gemeente. En over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Dus God heeft de ouderlingen tot opzieners gesteld over de kudde. Nou, je hebt ook op je werk, nou, je hebt er vaak mee te maken met je werk, boy. We noemen het een uitvoerder. Maar een uitvoerder is ook de opziener. Ik bedoel, als er iets is, naar wie moet je heen? Dan moet je naar de uitvoerder heen. Dat is zo. Dus, en dat is hier ook. Je hebt, dat noemt hij de ouderlingen, dat zijn opzieners. En dan om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dus je moet eerst acht op jezelf hebben natuurlijk. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Heb acht op jezelf. En als je dat doet, en op de leer. En als je dat doet, dan zal je jezelf behouden en die u horen. Dus ik moet mezelf ook leren en goed onderhouden en goed acht op mezelf hebben. En dat ik natuurlijk hier geen verhaaltjes loop te vertellen. Dat mensen dat een verkeerde leer horen. Nou, en dan, als je dat doet, dan worden ook degenen die naar jou luisteren, worden dan ook gered. Niet in verband met eeuwig leven, maar wel dat ze bij de gezonde leer blijven. Nou, hier ook, die ouderlingen ook. Want waarom zegt hij dat? Kijk in vers 29, dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen en de kudde niet sparen. Het kan zomaar in één keer gebeurd zijn. Een jaar geleden hebben we dat ook gezien in Honingsveld. Dat als je niet waakzaam bent, en dan kan dat zomaar één klop gebeuren. En dan is het weg. Nou. En de kudde niet zullen sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom, kijk daar, waakt. Waakt, waakt. Je mag nooit in slaap vallen met dit evangelie. Satan zit niet stil. Hij zal altijd proberen dit tegen te werken. En dat doet hij via andere leerlingen en via mensen. Ja? De predikers van het woord bijvoorbeeld. Nou, kijk maar hoeveel kerken en leerlingen er zijn. En in elk gebouw staat iemand die het woord leert. En dat is dus wat Paulus doet, ja? Dus, en dat is dus een taak van de opzieners, van de ouderlingen. Hij roept de ouderlingen. Dat zijn de opzieners van de gemeente. 1 Timotheüs 3 vers 5 zegt hij ook, dat hij moet ook een... ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar ik ga hem toch even heen. Het zit op mijn tong, maar ik kan er toch niet op komen. 1 Timotheüs 3 vers 5. Dat gaat over een ouderling. In vers 4 moet hij dus zijn eigen huis regeren. Zijn kinderen in onderdanigheid houden, met alle stemmigheid. Dus niet met geschreeuw en getier en dreigementen. Dat is niet met stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren. Hier zie je het, ja. De man, we hadden vorige keer over de vrouw die het huis regeert. Hier heeft het over de man die het huis regeert. Hij is uiteindelijk natuurlijk de eindverantwoordelijke. Hoe zal hij voor de gemeente Gods, wat staat daar? Zorg dragen. Zie je het? Dat is de taak. En als je dat wil zijn, dan kan dat. Maar dan moet je dit wel voor ogen houden. Dat is de taak van een opziener. Dat hij de gemeente verzorgt. Zoals een vader ook thuis zijn gezin verzorgt. Ja? En dat is een familie. Nou, zo is de gemeente ook een familie. Want we zeggen allemaal broers en zussen tegen elkaar. Nou, ik ken die Jaap niet. En Jesse ook niet. En toch noemen we elkaar broeders. Ja? En dat is een familie met een gemeenschappelijke vader. En dat is de God... Een vader van onze Heer Jezus Christus. Dus als Paulus zegt, merkt op degene die ergernis aanricht tegen de leer, dan zegt hij heel duidelijk, wijs ze aan. Ja, maar we gaan toch niet zomaar namen noemen? Nou, ik weet inmiddels op mij, van mijn hoofd, staat ook op internet dat ik een ketter ben. Dat staat heretic. Nou, dat heeft Rachel een keer, is daar toen achtergekomen. Nou, ik heb geloof eens gekeken, ik denk, ik ga er niet eens naar luisteren, ik ga het niet doen. Het leuke ervan is wel dat vorige week, of een paar weken geleden, een mens uit Limburg, die zeiden, ja, maar juist door dat filmpje zijn wij tot kennis van de waarheid gekomen. Want toen gingen ze kijken, hé, wie is dat dan? Dan gingen ze toch even zoeken. En toen hebben ze deze boodschap aangenomen. Net zoals iemand die dit schema ging vertalen van ons, dat was in de jaren 90, Matanja. En die moest ook niet zoveel van die boodschap hebben. En toen ging hij dat voor ons vertalen, want Dof had toen een goede relatie met de familie in het veld. En al vertalende, en ik moest het dan daarna checken of dat klopte, is hij tot kennis van de waarheid gekomen door dat schema. Grappig, hè? Net zoals mensen die gaan... Je kent natuurlijk ook wel, die gingen onderzoeken over de opstanding. Dat klopt allemaal niet. Gingen ze de Bijbel bestuderen. En degene die dat gingen doen, die kwamen dan tot geloof. Dat is, dus ja, ik vind het niet erg als zo over hem praten, hoor. Dan, als dat het resultaat is, toch? En dan is het vanwege Christus, is het ook niet erg. Als dat maar niet is, omdat je domme dingen doet. Omdat je, weet ik veel, dingen doet die niet deugen. Dan is het een ander iets. Nou, maar goed, Paulus, ja, ga even met mee, die deed dat namelijk ook. Wijs ze aan, merk degene. Dus 1 Timotheüs 1 vers 20 bijvoorbeeld. 1 Timotheüs 1 vers 20. En als je dat leest, dan denk je, oh ja, inderdaad. 1 Timotheüs 1 vers 20. Hij zegt in vers 19, houden het geloof, dat gaat over Timotheüs, houd het geloof en een goed geweten welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Ze zijn ten onder gegaan. Van het geloof, dus de gezonde leer. Zijn niet bij de gezonde leer gebleven. Als je bij de gezonde leer blijft, zit je op een schip, dat blijft altijd varen. Rechte koers op het doel af. Van het geloof schipbreuk leiden naar een andere leer, dat is een zinkend schip. Alle voordelen van de gezonde leer, die ga je derven. Nou, en dan noemt hij vers 20, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren, dat zijn gelovigen. in de gemeente. Paulus heeft hiervoor gewaarschuwd, net wat we lazen in Handelingen 20. Want dit is namelijk ook in Efeze. En ze lasteren. Dus aan de Satan overgegeven, dat wil zeggen, hij mag niet meer in de plaatselijke gemeente komen. Totdat hij zich bekeert. Het is nooit definitief, hè? Denk erom. Kijk ook bijvoorbeeld in de volgende tekst. 2 Timotheus 2, vers 17 en 18. Dat is in de context van dat je het woord en waarheid recht moet snijden. Maar stel u, vers 16, tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke Hymenees en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggen dat de opstanding al reden geschied is en verkeerde sommigen geloof. Zie je wat de resultaat is als je die waakt? Als je de gezonde leer niet bewaakt. Hij zegt, snijd het woord en waarheid recht hoor. Want kijk, er zijn sommigen die zeggen dat de opstanding is reeds geschied. Dus dan zit je niet meer in het programma van Gods genade evangelie. Dan zitten we weer in het koninkrijks evangelie. De opname is al geschied. Nee, die is niet geschied. Zolang wij hier zijn, is die niet geschied. Wij hebben ook vorige keer in dat gebouw toen. En toen kwam ook iemand naar voren. Die kennen we al een tijdje. Die kwam trouwde diensten bezoeken. En was een fijne broeder. En toen kwamen we erachter dat hij geloofde niet in de opname. En dat was in handeling 28. Was hij inmiddels naar de handelingen 28 vers 28, theorie gegaan. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar die leerden dan dus. Nou, hier zie je, als je dat toelaat, hun woord zal voorteten als de kanker. Paulus zei, dit is trouwens ook in Efeze, dus het is nog steeds aan de gang. En hij noemt de namen die dat doen. Die vorige twee heeft hij overgegeven aan Satan. Hij zegt, en dat moet je stoppen hoor, stel u dat tegen in vers 16. Want het neemt toe en het eet voort als de kanker. Hier zie je het woord kanker al in dat jaar al genoemd. Dus Paulus wist al wat aan kanker was. Dat eet jou op. Dat is waar, hè? Dat klopt. En dat doet het woord ook. Dus dat zijn die wolven waarvoor hij waarschuwde. En hij zegt, die zullen, hoe zei het ook weer, de kudde niet sparen. En dan, voor je het weet, is de hele kudde opgegeten. Symbolisch gezien dan. Want ze zijn van de waarheid afgeweken. Zie je, hier noemt hij hun bij name. Dat moet ook. We kunnen niet doen van, nou ja, we zwijgen de dood. En nee, merkt degene. En je ziet het ook in 4 vers 14. Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werk. Dus dat wil zeggen, terug naar Romeinen. 16. Merkt op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wijkt af van hen. Nou, je hebt hier nou een paar namen genoemd. Ja, gezien. En dat zegt hij tegen Timotheus. Ja, die staat dus nu voor eeuwig in de Bijbel, hè, met je naam. Dat is wat. Maar goed, als dat gelovigen waren, dat kan. Er zijn heel veel gelovigen. Niet alleen genadegelovigen, zijn gelovigen, die zijn gered. Dus die kan je zo meteen allemaal tegen gaan komen. Ja. Maar goed, dat is dus het punt, ja. Daar moet je dus op letten en je moet waakzaam zijn. En als je denkt, ja, wijkt af van hun die dat doen, dan moet je niet denken aan Romeinen 14 over een zwakke broeder. Ja, die nog niet sterk is in het geloof. Die denkt nog, ik mag niet alles eten of de dagen zijn, ja, ik wil de zondag nog houden. Dat komt omdat hij nog niet helemaal goed geleerd is in de leer. Een zwakke broeder, die moet je wat doen? Die moeten we proberen sterker te maken. Dat is wat hij wil. Sterker in het geloof. Dat is wat we willen. Zo moet het zijn. En niet erop naar neer gaan kijken of verachten dat hij het allemaal niet weet. Ik weet het allemaal wel. Dat is hoogmoed. En dat is ook waarom we bij elkaar komen, om geleerd te worden. Nee, daar heeft dit niks mee te maken, want Paulus zegt van een zwakke broeder niet van, wijkt af van hen, toch? Nee, die moet je juist binnenboord houden en leren en sterker maken. Maar die de leer aanvallen en een andere leer willen verkondigen, daar moet je van afwijken. En dat doen wij. Dat was in de tijd met Dof en Nieuw-Gein hebben we dat altijd gedaan en dat doen we hier ook. En we hebben, dat is een voordeel als je natuurlijk al een tijdje met dit evangelie in de boodschap zit. Er zijn een paar oude rotten hier al heel, en sommige zijn nieuw, maar dat is goed. Ja, dus ik zou zeggen, wij kunnen wel boeken schrijven inmiddels. Helaas, velen zijn gekomen en helaas zijn er ook weer velen vertrokken. En we hebben ook wel een aantal keren moeten ingrijpen, omdat de alverzoeningsleer bijvoorbeeld hier probeerde binnen te komen. En de handelingen 28 leer. Hè? En dat is dan soms hier, maar ik heb het ook via internet wel eens. Daar krijg ik dan mee te maken. Dus dus daar gaat het niet over. Het afwijken heeft met de leer die van ons geleerd heeft. En dat is de leer, de gezonde leer. Buiten Paulus, als wij er zo meteen niet meer zijn, dan is de gezonde leer voor hun natuurlijk niet de brieven van Paulus. Ja? Dan gaan zij natuurlijk naar de evangelie, het Oude Testament en de brieven vanaf Hebreeën. Dat is dan de leer voor hun. Maar wij leven nog steeds hier. Dus wij blijven bij die leer. En wijkt af, dat betekent, wat betekent het afwijken eigenlijk? 100% afscheiden. 100% afscheiden. Dat bedoel ik natuurlijk niet persoonlijk, maar wel 100% afscheiden als men die leer wil blijven verkondigen en wil proberen hier binnen te brengen. Als iemand dat doet, zegt hij, wijkt af, scheidt af. En we lezen in de Bijbel 3 vormen van afscheiding. Romeinen 12, vers 2, wat leert dat? Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Nou, de vernieuwing van het gemoed, als jij Romeinen 1 tot en met 11 gelezen hebt, vooral 1 tot en met 8, maar 19, 11 wordt wel wat moeilijker, maar goed, dat is over Israël, verleden, heden en toekomst. Maar als je die kennis hebt, ja, dan ga je nu, dan heb je dat vernieuwde gemoed. En dan weet je, ja, niet, dat, ik ben anders geworden. Toch, dat klopt toch? Ik ben niet meer wie ik was. Dat wil zeggen, ik ben al wel wie ik ben, maar ik sta wel anders in het leven nu. Mijn hoop, mijn toekomst, mijn overdenkingen, mijn informatie, hoe ik ga leven in het leven, dat is compleet veranderd nu. Ik sta er nu anders in. Dus word niet gelijkvormig met deze wereld. Nee, de wereld, ik was van de wereld, toch? Nu ben ik niet meer van deze wereld, hoewel ik hier nog steeds ben. Hoe worden de mensen veranderd? Laat een mens zich veranderen trouwens. Is een mens te veranderen? Moeilijk toch? Niemand houdt van veranderingen. Ik had een gesprek met een klant vorige week in de showroom. Die zat bij een of ander bedrijf, ik weet niet meer wat het was. En die moest dus in bedrijven werken. En die zit, je kent dat wel hè? Je hebt je bedrijfsculturen en dan komt er iets nieuws. Nou, ja, er wordt geknipt. Ga dat maar eens veranderen. En dan, toen zei hij ook, en toen, dan is hij dan voor om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is heel weerbarstig natuurlijk. En toen was er zo, dan hadden ze een actie bij het bedrijf. En dan moest er dan een groot bord neergezet worden bij de ingang. En daar stond van alles op, ik weet niet meer wat. Dus hij zegt, en dan kom ik volgende week terug. Komt hij later, staat het bord er niet. Hij zegt, ja, stond er dus niet. En hoe kwam dat nou? Nou, de een die zei, ik wil het zo, de ander zei zo, en dan moest er overlegd worden, bla 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 bla, zo en zo. Dat ging helemaal tegen wat zij altijd gewend waren te doen, met het resultaat was nog steeds niet gebeurd. Dus dat probeert hij dan op een of andere manier te doorbreken. Maar zo weerbarstig zitten mensen ook in elkaar. Mensen willen eigenlijk helemaal geen veranderingen, toch? Ik heb het ook wel eens. Ik heb ook dingen met het werk. Dan zeggen ze in de pakketwereld. Ja, die van de oude garde, die blijven allemaal nog steeds maar gaan doen zoals ze het altijd geleerd hebben. Die willen niet veranderen. Nou, dat ben ik ook een beetje. Ik ben niet helemaal zo, want bij mijn neven van het bedrijf in de Geldermalsen, van de zagerij, die zeiden altijd dat ik altijd maar veranderen in. Ja, ik zeg wel zo. Nou, het is een nieuw product, klinkt goed. Nou, dat ga ik ook eens proberen. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Maar van nature, mensen houden niet zo van veranderingen. Maar ik ben veranderd. Maar, weet je wat het nou punt is? Ik hoef mijzelf niet te veranderen. Dat wou ik vroeger, dat geloofde. Jullie ook waarschijnlijk. Totdat je erachter komt, ik kan het niet. Het is nu, daar staat ook, wordt veranderd. Dus dat is die afscheiding. Ik ga mij nu laten veranderen. Dat is eigenlijk zelfverloochening. Ik wil dit, mijn oude mens wil dat, maar het woord wil dat. Dat is de strijd die ik heb. De zelfverloochening. Ik ga nu iets doen wat ik van nature aan mezelf echt niet kon of niet wilde. Maar nu, door het woord van God, mijn denken wordt veranderd. Dus blijf de Bijbel lezen, dan ga je zien, dan ga je steeds meer afscheiden. En dan ga je steeds meer minder wereldgelijkvormig worden. Dan word je steeds meer aan wie gelijkvormig? Aan Christus gelijkvormig. En dat is zoals het moet. Maar dat moet je laten gebeuren in jou, door de genadeboodschap. Daarvoor wou ik het religie die zegt, jij moet het doen. Nou, dan weet je het. Ik heb het geprobeerd tot ik 32 jaar was. En ik kwam tot de conclusie, het gaat niet lukken. Ik moet eerst doodgaan, eigenlijk opnieuw geboren worden. En dan ga ik het... Nou, en zo is het ook gegaan. Zo gaat het bij iedereen. Nou, de tweede punt van afscheiding is... Dat is, ga met mij mee naar 2 Korinthe 6. Dat is... Wij leven natuurlijk niet als enige die bij elkaar komen met de Bijbel. Of je hebt allerlei tegen ons zeggen natuurlijk vaak dat je een religieuze bent. Ja? Je bent een van de religieuzen. Maar 2 Korinthe 6, Paulus zegt, vers 14, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Zeker, dus met de ongelovigen... Ja, dat is moeilijk soms. Hè. Je hebt vrienden, vriendinnen en dan word je gelovig. Ik ben eigenlijk mijn vrienden allemaal vijf gewoon kwijtgeraakt eigenlijk daardoor. Ja. Ja, je kan ook zeggen, nou ja, ik ga wel verder. Maar je ziet het, een ongelovige kan zich niet aan jou aanpassen, maar jij kan je wel aan een ongelovige aanpassen. En Paulus zegt, nee, je moet, let op, vers 15. Wat samenstemming heeft Christus met Belial? Niets. Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Helemaal niks. Wat samenvoeging, kijk, hier gaat het over religie. Heeft de tempel gods met de afgoden? Helemaal niks. Gij zijt de tempel van de levende God, gelijk God gezegd heeft. Ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Israël moest zich ook afgescheiden houden van de heidenen. Niet met de heidenen samen optrekken. Denk aan wat met Salomo gebeurd is. Ja, Israël mocht ook niet met vreemde vrouwen. En Salomo heeft dat wel gedaan. En die namen hun vreemde goden mee. Met gevolg dat Salomo is compleet... Hij is een beeld van Christus met het vrederijk. Maar aan het eind van zijn leven is hij een beeld van de antichrist geworden. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Dat gebeurde. Dat gaat niet samen. Dus een gelovige, zo hebben de kinderen natuurlijk ook altijd geleerd... Trouw met, het wordt ook heel vaak gebruikt deze tekst natuurlijk... Trouw niet met een ongelovige, want je komt in problemen. Er is er één die zich aanpast hoor. Want als je samen door wil gaan, dan moet je aanpassen, want een gelovige zit in een totaal andere wereld. En zo hebben we het ook over, dus Israël moest zich ook afscheiden. En zo moeten wij gelovigen dat ook doen, ja. Van de religies niet samenwerken. Dat kan niet. Wij zitten in het licht en de ander zit in de duisternis. Dus wat ik heb ook wel, dat men ziet van de week hadden we ook nog een gesprekje. Dat ging over, ja, met de moslims en proberen hun te begrijpen. En dan zie je ook acties van kerken, die gaan dan samenwerken met moslims. En dan gaan ze naar binnen, laten het allemaal zien. En leuk en aardig allemaal. Maar het is niet wat de Bijbel leert. Weet je wat de Bijbel leert? Je moet ze het evangelie vertellen. Dat ze gered kunnen worden. Want die God waarin zij geloven... Dat is geen God. Dus geen... En dat zie je dus, hè. Dan hebben ze het ook over onze moslimbroeders. Nou, jullie zijn mijn broeders, maar dat zijn mijn broeders niet. Ik haat ze niet. Nee, Christus is voor hun gestorven. Dus de liefde is juist om hun het evangelie te brengen. En niet om... Gezellig, hier hebben ze ook wel eens een parkdienst. Nou, dat was 2 weken geleden. Nou, wij worden nooit uitgenodigd. Maar als ik uitgenodigd zou worden... Dan zou ik zeggen, nou ik wil het wel doen, maar dan hou ik wel een preek zoals ik denk dat die gehouden moet worden hoor. En dan denk ik niet dat ze dan mogen komen. Ja, dat is jammer natuurlijk, maar dat wil zeggen, nee, ik ga me niet aanpassen. Nee, dan, ik hou me gescheiden. Ik ben niet sectarisch, ik ben niet iemand die wil zich helemaal terugtrekken en jullie ook niet van de wereld. Ik ga achter net als een klooster achter muren zitten. Nee, juist niet. We gaan het evangelie vertellen aan de mensen. Dus we zijn niet van die mensen die zich helemaal afscheiden en met niemand sectarisch gedrag gaan vertonen. Nee, dat absoluut niet. Dat zou tegen de Bijbel zijn. Nou, het derde afscheiding is van verkeerde broeders. Ja, absoluut. Dat is wat Romeinen 16 vers 17 leert. Merkt op degene die een andere leer leren. En wijkt af van hen. Nee, dat gaat niet samen. Afwijken, zegt hij heel duidelijk. En dan hebben we dus in geloofszaken broeders die afwijken van de leer. Dan hebben we het dus over de gezonde leer. Dus afwijken van broeders die in geloofszaken, zeg maar, van de leer afwijken. Dus iets anders voorkomen. Dan moet je van afscheiden. Maar ook, kijk in 2 Korinthe 5, 1 Korinthe 5, sorry. 1 Korinthe 5. Kijk, de genadeboodschap is geen licentie om maar lekker te kunnen zondigen of te doen en laten wat je zelf wil. Wij hebben geen heerschappij over ons geloof, toch? Nee, zeker niet. Maar, let op, 1 Korinthe 5, er is iemand die heeft met een, vers 1, die heeft met de vaders huisvrouw, dus een incestueuze relatie. Dat liet ze bij de Korintiërs gewoon toe. Dus Paulus zegt, ja, maar dat gaat niet. Dat kan niet. Die moet eruit. Dus je krijgt dan te maken met afscheiding. Dat is afwijken met het geloof die een zondige wandel hebben. Ik zeg niet die zondigen, want iemand, als ik zeg iemand die zondigt, die mag hier niet komen. Nou, dan gaan we nu allemaal naar buiten. Toch? Of niet? Is er een die zegt, nou, ik blijf zitten. Ik heb deze week niet gezondigd. We weten allemaal dat dat niet waar is. Maar het gaat over in zonde leven. Dat is een heel verschil. Dus daarom zegt hij ook in vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereres. Hij zegt niet meiden, dat is meidgedrag. Nee, want hoereres moet ook het evangelie verkondigd krijgen. Maar hij heeft over vermengen. Gemeenschap houden met elkaar. Ja, gemeenschap met een hoer, dat bedoel ik niet letterlijk, maar in de omgang. Niet vermengen. Doch niet geheellijk met hoereres. Dat staat het ook, deze wereld. Of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Kijk, want anders zouden wij uit de wereld moeten gaan. Nee, wij leven in een wereld die bestaat uit. Die bestaat hieruit. Maar, nu heb ik u geschreven, namelijk, dat gij u niet zult vermengen, namelijk, indien, dan komt het, iemand een broeder genaamd zijnde. Ja, een broeder die een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Nou, een dronkaard is iemand die blijft dus drinken. Die is alcoholist. Die blijft maar elke dag drinken. En die wil er niet mee stoppen. Hij zegt, als het een broeder is, en je hebt dit gedrag in de gemeente en het stopt niet, dan moet je met zo iemand ook niet eten. Wat is dat? Eten, wat staat op beeld voor? Gemeenschap hebben. En dat is dus dat hij zegt, ja, en die moet dan ook uit de gemeente. Kijk, want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen, oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Kijk, de wereld buiten, dat is niet mijn zaak. Maar hier die binnen zijn, dat is wel onze zaak. En die moet je oordelen. Kijk, die buiten zijn oordeelt God, en doet gij deze boze uit uw lieden weg. Duidelijke taal toch? Dus dat is de afscheiding in verband met de leer, dat is duidelijk. Moeilijker is vaak ook over gedrag van mensen, ja. Dat is veel moeilijker. En dat komen we ook nog wel eens tegen. En mensen vinden het moeilijk om vermaand te worden. Ja, ik vind het ook niet altijd leuk als ik vermaand word. Paulus zegt ook wel eens, dan kan je nou niet zo doen. En ga je eerst in de zelfverdediging. Maar denk nou even na. Ja, en dan moet je soms wel toegeven. Ik ook, ja. Ja, je hebt gelijk. Dus dat is helemaal zo. Dat is het moeilijkste eigenlijk in de gemeente. Maar hij zegt duidelijk, hier hebben we het over in zonde leven. Die moet uit de gemeente. Maar Paulus is daar heel duidelijk in hoor. Kijk, in 1 Timotheüs 6, vers 3. Over de leer. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En met de leer die naar de godzaligheid is. Dus de woorden van onze Heer Jezus Christus die aan apostel Paulus zijn geopenbaard. Want op aarde, dat waren ook de woorden van de Heer Jezus Christus. Hij zegt ook de gezonde woorden, ja? De gezonde leer. En dat is dus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Kijk, als iemand dus een andere leer leert en die is niet in overeenstemming met de leer van Paulus, zoals wij dat hier ook leren, wat is die persoon? Die is opgeblazen en weet niets en hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welk komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat godzaligheid een gewin is, wijk af van de zilver. Ja, religie is ook een business, hè. Ja, dat hebben wij, toen wij in Rome zagen, hebben we ook wel gezien. En niet alleen daar. En die denken, dat is ook winst. Nee, wacht even. De godzaligheid, is een groot gewin met vergenoeging, tevredenheid. Maar let op, je ziet hier kwade nadenkingen, twist, nostingen, allemaal gevolg van de verkeerde leer. Nou, denk aan gelaten bijvoorbeeld. Ja, van de waarheid beroofd, ze zijn naar de wet gegaan. En zie je het resultaat. Ziet dat je elkaar niet verbijt, vereet. In Korintië ook, dat was ook allemaal, ze waren vleeselijk, zegt Paulus heel duidelijk. Dus hij zegt, wacht eventjes, vers 5 aan het eind zegt hij daar, wijk af van de zulke. Ja, dat is wat Paulus leert. En kijk in 2 Timotheus 2, nou, vers 5 hebben we net gelezen, met snijd worden waar het recht. En er zijn sommigen die verkondigen dat opstanding reeds geschied is. Daar moet je ook tegenstellen. Weet je met wie je verder moet gaan? Laten we het omheen gaan. 2 Timotheus 2. Vers 15 zegt hij het recht snijden. Vers 17 die namen die dus andere dingen verkondigden. De opstanding is reeds geschied. Dus de dag des Heren is nabij. Nou, dan maak je mensen alleen maar bang mee. En dan zegt hij doch in vers 20 in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter ere, sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt. Dus die dus dingen leren die tegen de gezonde leer ingaan. Kijk, die zal zijn een vat of een instrument van God ter ere in het huis van God. Geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dus wanneer ben je geschikt om goede werken voor de Heren te doen? Als je door de waarheid recht snijdt en afwijkt of wijkt af of ze niet toelaat degene die van die leren willen afvallen of iets anders willen verkondigen. Maar vliet de begeerlijkheid der jonkheid, jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Kijk met wie? Met degene die de Heren aanroepen uit een rein hart. En hoe roep je de Heren aan met een rein hart? Dat is met het woord de waarheid recht gesneden. Paulus volgen, dat is Christus volgen, naar de openbaring der verborgenheid. Dat is de Heere volgen met een aanroepen met een rein hart. Heb je een rein geweten? Ja? En een ongeveinsd geloof. Dat is een rein hart. Nou ja, we gaan terug. Romeinen. Nou, wacht even. Ga door naar Titus. Want hoe gaan we dat nu doen? En Paulus heeft ook, hij zegt ook bijvoorbeeld degene die niet willen werken. Merkt op degene die dat niet willen. En als je niet naar deze brief willen luisteren zoals ik het heb geschreven, dan moet je ook daar weer afstand van nemen. Dus het is niet zomaar, nou ja, we gaan gewoon gebruik de vrijheid niet tot de oorzaak van het vlees, ja, in het vlees te gaan leven. En ook blijf bij de gezonde leer. En dat is wat de gemeente moet doen. En dan blijft de gemeente ook bestaan. Maar dan blijft de gemeente ook bestaan. En als je dat niet doet, gaat die ten onder. Titus 1 vers 9. Nou oké. Okay. Hoe ga je dat dan doen? Nou, dat is dus de mond stoppen en ook bestraffen. Titus 1 vers 9 heeft hij over de ouderlingen die vasthoudt aan het getrouwe woord dat na de leer is. Zie je? De ouderling, de opziener, moet het woord vasthouden. Dat woord is getrouw dat in overeenstemming met de leer is die Paulus heeft verkondigd. Dat moet een opziener doen. Nou, opdat hij machtig zij. Kijk, dat is wat je dan kan doen. Om te vermanen. Kijk hoe? Door de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Tegensprekers van het woord der waarheid gesneden. Op Paulus verkondigen. Dat is wat hij moet doen. Want er zijn ook veel ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen. Dus je zinnen worden verleid. En vooral die uit de besnijdenis zijn. Daar hadden ze natuurlijk heel veel last van de Joden toen de tijd. Welke men moet het mond stoppen. Zie je, wat moet je doen? Je moet ze weer leggen. Want er zijn verleiders van zinnen. Nou, dat is hier ons denken. Want daar begint het. Hè. Ze moeten hier denken hebben. Satan wil ons denken hebben. Dat gaat afwijken naar iets anders. En dan, welke men moet de mond stoppen. Dus je moet ze de mond stoppen. Dat is ook het afwijken. Je moet diegene die dat verkondigen, de mond stoppen. En oké, okay. En dan kijk in vers 13. Van in vers 12 zegt hij, een profeet uit de Cretenzen van hun, die heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten en luie buiken. Nou, dat is niet zo'n positief getuigenis, toch? van de Cretensers. En dan zegt Paulus ook nog, dit getuigenis is waar. En daarom bestraf hun scherpelijk. Scherpelijk bestraffen. Dat is wat, dat is toch stevige taal. Dan denk ik dat de Heer Jezus heeft gedaan. Die heeft ook bestraft scherpelijk. En dan, waarom? Opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dus waarom wordt er bestraft scherpelijk? Als men dus afwijkt van de waarheid, andere leerlingen gaat verkondigen, dan moet je ze scherp bestraffen. Exact zeggen waar het op staat. Wat de gezonde leer leert. En waarom? Is dat gewoon om iemand de grond in te boren of even te laten zien van zeg, hier ben ik de baas? Nee, opdat zij in het geloof gezond mogen zijn. Heb je weer gezond, hè? Word je gezond? Gezonde leer, een gezond geloof. Dus als wij de leer gezond houden, dan krijgen we ook allemaal gezonde gelovigen. Dat is toch wat je wil? Dat is de bedoeling ervan. En dan brengen wij natuurlijk niet de wet in. Van, ja, jullie leggen allemaal wet op. Nee, dat is wat de leer leert. En dan willen wij willen blijven bestaan. Wij willen blijven deze boodschap blijven prediken en ook horen. Want dat is wat ons gezond maakt. Dus wij staan niet toe dat daar vermenging van komt of dat dat ons te boven gehoord gaat worden. Nee, dat doen we niet. Dus ik zeg ook altijd zo, als je dan iets anders wil, nou dan moet je gewoon naar een kerk gaan of een gebouw waar ze dat wel verkondigen. Zo simpel is het gewoon. Waarom zou je dan hier willen zijn? Toen de tijd ook, die broeder was een alverzoen. Dan denk ik, ja, waarom wil je dan per se bij ons zijn? Wij verkondigen dit niet. Gaan dan ergens waar het wel verkondigen. In Rotterdam is een hele grote gemeente. Er zitten een paar honderd mensen, geloof ik. Die de ongezonde leer verkondigen, namelijk de alverzoening. En de handeling 28 is ook overal. Maar ze hebben niet overal een plaatselijke gemeente waar ze bij elkaar komen. Maar ga dan daarin. En dan, maar is dat dan nu gelijk boem, 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 ga gelijk zo? Nee, Paulus zegt ook, kijk in Titus 3 vers 10. Verwerp een kettersmens, dus iemand die afwijkt van een leer, maar als jij in je gedrag ook in hoererij gaat leven, dat is ook tegen de leer. Dan ben je ook een ketter, natuurlijk. In je wandel ben je dan een ketter. Maar iemand die dat is, een kettersmens, verwerp hem wanneer? Na een eerste en een tweede vermaning. Nou, dat is de Bijbels. Net zoals de kinderen. Eén keer, twee keer, pas. Eén keer gewaarschuwd, nog een keer en dan is het afgelopen. Hier ook in de gemeente, één keer, nog een keer. En ja, als je dan nog niet luistert, ja, sorry. Verwerpen mens, dat wil zeggen, dan mag je niet meer komen. Dan moet je maar gaan ergens heen waar ze dat wel geloven. Maar hier doen we dat niet. Dus het is niet zo gelijk eruit gooien, maar naar een eerste en een tweede vermaning. En dat is ook logisch, ja. Want heel vaak wordt natuurlijk, maar heel vaak worden natuurlijk ook, worden ook gemene dingen gedaan. Helaas. En niet op een nette manier. Dat het broers en zusters helemaal in vijandschap, omdat er echt van alles gedaan wordt in zo'n gemeente. En op een, dit is, nee, we moeten ook langmoedigheid betonen. Maar er is een grens. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Eén keer, twee keer, maar er is wel een grens. Dan nog niet. Ja, dan moet je hem verwerpen. Dus zo moet je ook handelen. En Galaten 6 vers 1. Ook heel belangrijk in deze. Galaten 6 vers 1. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt. Ja, wanneer kan iemand vermanen in de gemeente? Als je vleeselijk bent? Toch niet, hè? Laat het alsjeblieft aan de geestelijke mens over. Want als je zelf vleeselijk bent, hoe wil jij nou een ander vermanen? Zou ik zeggen, kijk eerst naar jezelf. Dus gij die geestelijk zijt, dus degene die dan vermaant, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Ja, ik kan ook zomaar, Paulus zegt niet voor niks, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dus doe het met zachtmoedigheid. Hè. Doe het met zachtmoedigheid. Let op jezelf, hè, zodat jij ook niet verzocht wordt, hoor. Oké, terug naar Romeinen 16. En wat zegt hij daar? Vers 18. Want zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Zie je? Dus die dat doen, die dienen de Heer Jezus Christus niet. Dat, men denkt dat misschien wel, met een andere leer, maar dat is niet zo. Maar wat dienen ze dan wel? Hun buik. Dus dat is voor eigen voordeel. En verleiden door het schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Het is of Christus of je buik. Want Paulus zegt, volgens mij zal ik Christus navolgen. Dus als je Paulus volgt, volg je Christus. Dus hij zegt hier, ja, ze dienen onze Heer Jezus Christus niet. Dat is wel zo, dat zijn degenen die dus ergernissen aanrichten tegen de gezonde leer. Die dienen Christus niet. Dus je kan zeggen, ja, ik luister naar de Heer Jezus in de evangelie, dan dien je Christus niet. Weet je wat je dan dient? Dan dien je je eigen buik. Waar staat buik nou symbool voor? Nou, als je er zo bent, of zo, en je wordt steeds welvarend, toch? Waar mensen het slecht hebben, worden ze mager. Dus, ja toch? En wij hebben dus een probleem in de maatschappij dat iedereen te dik wordt. Ja, dat heet tegenwoordig obesitas en zo. Maar heel vaak heeft dat met eten te maken. En dat heeft ook weer vaak een oorzaak. Nee, dat hoor je dan ook vaak. Dus emo-eters of zo, psychische oorzaken, dat geloof ik ook allemaal wel. Ja. Maar goed, hier hebben wij zoveel eten in voorraad, dus iedereen kan zich ook helemaal vol eten. Ja. Maar de buik heeft dus te maken, kijk hier, als het daarmee te maken heeft, ook met de aarde te maken. Dus ga even mee naar Filippenzen. Filippenzen 3 vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. Uit de Filippenzen, van de Filippenzen. En dan heb je het weer. Merkt op degene die al zo wandelen. Let op degene die ook zo wandelen. Net zoals ik. Die mij navolgen. Kijk, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Maar de Heer Jezus is toch mijn voorbeeld? Ja. Maar Paulus is nu ons voorbeeld. Christus in Paulus. Want velen wandelen anders. Van welke ik u dikmaals gezegd heb. En ook nu wenende zeg. Dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Velen wandelen anders. Nou, kijk maar in de wereld om je heen. Als we het over het christendom hebben, zijn velen die anders wandelen dan de apostel Paulus. Helaas, maar het is waar. En dan weent hij ook om. En dan zegt hij dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Zijn dat vijanden dan? Paulus zegt tegen de gelaten, ben ik nu uw vijand geworden? U de waarheid zeggende toch? Hij was een vijand. En als je dan een vijand van Paulus bent, dan ben je een vijand van het kruis van Christus. Dit gaat over gelovigen. Wat? Ja, Paulus weent. Hij weent omdat er zijn gelovigen die wandelen anders. En je weet, waar wordt het kruis, in welk evangelie wordt het kruis gepredikt vooral? Dat is het evangelie van Gods genade. En iemand die daarvan afwijkt, dan huilt hij er ook om. Dat noemt hij vijanden van het kruis. Ze zijn gered, zeer zeker, maar in hun gedrag, gehoorzaamheid, betonen ze niet dat ze vrienden van het kruis zijn. Helaas, het is waar. Kijk, welke einde is het verderf? Niet eeuwig verderf, verdorven van verstand. Als je afwijkt van de gezonde leer, ben je verdorven van het verstand, zegt Paulus duidelijk in Timotheus. Kijk, welke God is de buik? En dat is dan, kijk, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. En wat zegt hij? Bedenkt de dingen die boven zijn. Als je dingen bedenkt die aards zijn, en we hebben het over gelovigen, wie zijn dat dan? Dat zijn degenen die ook de Heer Jezus volgen, die ook denken hem te dienen. Maar ze dienen hem wat? Zoals hij in het vlees op aarde liep. En dan ben je onder de wet. En dan ga je ook andere, ga je aardse dingen bedenken. Dan krijg je met dagen te maken. Dan krijg je met eten te maken. Je krijgt met allerlei andere dingen te maken die in de bedenkte genade absoluut niet aan de orde zijn. Maar let op. Zij mogen dan wel aardse dingen bedenken. En daardoor dus niet betonen eigenlijk een vriend van het kruis te zijn. Want kijk, als je vraagt, als hij weet hij is voor mijn zonde gestorven. Dan zijn ze natuurlijk blij. En dan, God is mijn vader, zeer zeker. Maar in ongehoorzaamheid, dan volgen ze niet de gekruisigde Christus zoals die aan Paulus is geopenbaard. Dus in een doen en laten. En dan merk ik ook vaak, afgelopen begrafenis bij mijn oom, de preek ging over de Heer is mijn herder op Psalm 23. Waar denken we dan aan? Maar wie denken we dan? Ja, natuurlijk. Maar over wie het gaat bedoel ik. De Heer is mijn herder. De Heer Jezus, toch? Ja, ik snap wel het antwoord hoor. Dat je dat zegt. Maar weet allemaal dat gaat over de Heer Jezus. Ik weet wel, de Heer is mijn herder voor Israël. Maar goed, dat weten zij niet. Dus oké. In die preek, ik geloof dat het 20 minuten was, is niet één keer de naam van de Heer Jezus genoemd. Niet één keer. Zit je in een kerk? Met de Bijbel open, de Heer is mijn herder. En niet één keer over de zonde, over het kruis. Helemaal niets, alleen maar over God, dit en dus en zo. Ik denk, waar is nou het kruis? Ik vind met begrafenis, ik vind het leuk om mijn familie altijd te ontmoeten. En dit, mijn oma is 88, dus dan denk je ook, nou ja, is wat anders dan iemand van 40 natuurlijk. Maar het is een geweldige mogelijkheid om juist het evangelie te verkondigen aan ongelovigen. Om het kruis juist te noemen. Maar goed, velen wandelen anders. Ik heb niets daarover gehoord, ja. Het is een ander evangelie. En daar zegt Paulus ook daarom tegen die gelaten met de wet ook. En dat was afgelopen zondag eigenlijk ook. Ja, Paulus, nou je merkt het hè. Ga je maar eens over Paulus praten bij broeders en zusters. Nou, we hebben in... Ik weet niet hoe ik het mag zeggen. Dus ergens in Nederland ook gemerkt. Dat daar mocht het helemaal niet genoemd worden. Dan is het zelfs zo. Want die man is tot de kennis van de waarheid gekomen. En daar is hij natuurlijk enthousiast over. En dan ga je het dan doen. Dan ga je het toch aan iedereen vertellen om je heen. Ook in de Bijbelclub waarin hij zat. Of in die gemeente. En wat gebeurt er? Krijgt hij geen grote ontvangst. Integendeel. Er komt afstand. Er komt vijandschap. Zelfs zo dat hij het altijd onder studies, naar apostel Paulus, ja, dat is al helemaal niks. Maar ook degene die dus voor deze boodschap staan, in dit geval was ik dat dan, dat had hij zelfs, mocht mijn naam niet genoemd worden. Nou, en dat hebben we ook met Dof meegemaakt op Urk. Naam mocht daar niet genoemd worden. Dat had natuurlijk allemaal niet met persoon Dof en met mij te maken, met wel de gekruisigde opgestaande Christus volgens de openbaring van de verborgenheid. Vijanden van het kruis. Helaas, ze wandelen anders. Dus dat is aardsgericht. Ga terug naar Romeinen 17, 16. En dan verleiden ze door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Het is of Christus of je buik. Of hemel. Paulus zegt, dat vergat ik net, maar hij zegt, maar onze wandel is in de hemelen. Dat is niet aards. Dat is hemels. En zo moeten wij bedenken. Blijf bij deze boodschap. Dan blijf je ook hemels denken. En dan dien je de Heer Jezus Christus. En niet je buik. Dan denk je niet aards. Nou, schoonspreken, weet je. Schoonspreken. Is er iets op tegen om schoon te spreken? Ik ben wel eens jaloers hoor. Dat iemand dat heel mooi kan vertellen en zo. Zo kan ik dat zo kon vertellen. Schoonspreken is absoluut niet verkeerd. Het is alleen verkeerd... als het verleiden wordt. Ja, dan wordt het levensgevaarlijk. Met andere woorden, schoonspreken, daar moet je mee opletten. Het kan namelijk door de harten te prijzen, dan wordt het verleiden. Ja? Wanneer ga je iemand prijzen? Als iemand jou heel erg gaat prijzen, dan moet je altijd heel erg opletten. Dat vind ik altijd. Heel erg uitkijken. Ja? Ik weet nog van Wim Zonneveld, ik ben niet zo fan ervan, maar goed, die had wel een keer iets. Toen kwam de vriend van zijn dochter, geloof ik. En die ging ook mee eten, dat vond hij al niks. Maar hij had al geleerd, hij zei, ik prees hem helemaal de hemel in, zeg maar, weet je wel. Dus niet gelijk zeggen tegen je dochter, nou, dat is niks voor jou. Je kan beter me prijzen. Want dat heb jij trouwens ook meegemaakt. De ouders van Paulus die vonden een bepaalde vriend niet naar hun zin. En dat merkte Paula en toen werd die verkering alleen maar heviger. En toen dan heb je even over gesproken en toen stopten ze ermee en toen was het, na een week was het ook afgelopen. Dus het kwam innerlijk, en zo zitten wij natuurlijk allemaal in elkaar, ja. Dus maar prijzen de harten van de eenvoudigen. Wie zijn nou die eenvoudigen? Dat zijn de gelovigen, ja. En hij probeert ze te verleiden. Dus schoonspreken, dat is verkeerd als het verleiden wordt. Dus hoe is die verleiding? Door een verkeerde leer, dat is één. Door schoonspreken, dat is twee. Door te prijzen. Dus wat moeten wij doen? Opletten dat je niet op mensen gaat vertrouwen. Nee. Christus wist al lang wat er in de mens was hoor. Dus hij ging door die gemeente, ging die weg en... Nee, dat niet op mensen, maar alleen op het woord van God, ja. En wat betekent eenvoudig? Dat betekent eigenlijk simpel. In het Engels staat ook simpel. Ja, willen wij simpel genoemd worden? Ik eigenlijk niet. Nou, dat is een simpele ziel. Nou, dat is meestal geen compliment, hoor. Toch? Maar dat betekent ook eenvoudig of oprecht. Nou ja, ik wil dat wel Ik ben eenvoudig, wil ik eigenlijk ook weer niet genoemd. Dat vind ik ook weer, dat is mijn eer, ja. Oprecht, dat wil ik wel. Maar het is allemaal hetzelfde eigenlijk. Want we moeten hier de Bijbelse uitleg van zien. In de Statenvertaling wordt het vaak vertaald met slecht. Ze waren eenvoudige en slechte mensen. Ja, in die ogen van de farizeeën. Niet gestudeerd en alles. Want ze wisten echt wel dingen van de Bijbel, hoor. Maar het waren vissers, ja. Maar eenvoudige mensen, slechte mensen. In de Bijbel wordt dat vaak zo vertaald. Maar ik ga daar volgende keer mee verder, dat woordje. Dus we gaan nu afsluiten. Maar ze verleiden dus door het prijzen en de harten van de eenvoudigen. Argeloos. Het kan positief zijn, eenvoudig. Het kan ook negatief zijn. Het heeft vaak te maken, als jij verleid kan worden door het prijzen van je hart van de eenvoudigen. Want we hebben het over de eenvoudigheid van Christus. Hè? En niet een dubbelhartig man. Eenvoudigheid van het hart zijn. Gewoon heel simpel geloven wat er staat. Zo simpel is het. Zo eenvoudig is het. Hoe vaak keer je niet als je het tegen iemand zegt. En je zegt, dat zijn mijn zus ook geloof ik. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar in ieder geval, dat is zo eenvoudig. Dat kan niet. Weet je wel? Dat hebben we ook een keer gehad met een etentje. Dat was een vriendenstel van ons. En ik kwam eerst tot geloof. En Paulus nog niet, dus die heeft dat natuurlijk, ja, die voelde zich alleen. Dan ging je toen aan een vriendenstel vertellen. En toen hebben we er later nog eens met elkaar over gesproken. En toen ging ik het evangelie uitleggen. En hij was ook een katholiek. Dus Paulus had natuurlijk steun aan een katholieke vriend. En toen ging ik het uitleggen. En toen zei ik heel simpel het evangelie. Hij zei, dat is te eenvoudig. Dat kan niet. Is het echt zo simpel? Eenvoudig, simpel? Zie je dat je het woord hetzelfde betekent? Ja, zo simpel is het. Het is de eenvoudigheid van Christus. En die is nu geopenbaard aan de apostel Paulus. En hoe eenvoudig willen we het hebben in deze bedelende genade? Eenvoudiger kan het toch niet? Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Paulus is je apostel. Het evangelie is voor ons is het genade-evangelie. In de bedeende genade. We hebben het over het lichaam van Christus, Jood en Heiden in één lichaam. Voor Christus zegt heel simpel, ik ben heel eenvoudig. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. En je maakt die indeling. Dat ze gezonde leer. En vanuit Paulus, kijk, zonder Paulus was dit allemaal niet bekend. Vanuit Paulus kunnen wij nu achteruit kijken, vooruit kijken. Wij kunnen in de toekomst kijken van de week, het klimaat. Dat is ooit toch helemaal, hoe de mensen compleet hysterisch gemaakt worden. En er zijn bewijzen genoeg dat het CO2, het klimaat dat in de middeleeuwen was, had men het over de kleine ijstijd. En daarvoor was het is altijd zo gegaan. En de jeugd wordt misbruikt. En de hele wereld slaat helemaal op hol. Weet je één ding, ze worden angst bijgebracht. En ze hebben geen hoop. En wat wel gebeurd is, er is ook een enorme geldverslindende machinerie bij. En ik heb hem pas nog laten vertellen, als dat ook stopt, dan komen er ook weer een heleboel mensen die raken hun baan kwijt. Dus laat je niet voor de gek houden. Ik weet, openbaring, ik las ook nog in de Bijbel van de week, de wereld is vast. Hij zal niet wankelen. En we weten dat Christus komt nog terug op deze aarde. We lezen in openbaring nieuw, helemaal nieuwe aarde. We lezen dat die aarde, die is er gewoon nog. Wij laten ons niet gek maken, want wij hebben Gods woord. En zo eenvoudig is het. Dus laat ons niet verleiden. Dit gaat natuurlijk niet daarover, over het klimaat. Maar het heeft natuurlijk te maken met de valse leer. En mensen worden verleid. En Satan is dé verleider. En probeert ons allemaal van dit evangelie af te krijgen. En dat doet hij op vele manieren. Maar dat is de tegenstander. En wij het zwaard van de geest en het schild van het geloof. En dat is heel simpel, heel eenvoudig. De gezonde leer verkondigd door de apostel Paulus. Eenvoudiger kan het niet. En je hebt het gewoon door het geloof alleen. Nou, en dat is de eenvoudigheid van Christus ook waar hij over spreekt. Dus laten we daarvoor danken. Vader, dank u wel voor uw genade, voor uw liefde. En voor de eenvoudigheid, Vader, die dit wat dit is, Vader. En het is zo mooi, we zijn niet afhankelijk van theologen. We zijn afhankelijk van uw woord en de Heilige Geest in ons. En dat we de juiste keuze hebben gemaakt voor de apostel Paulus. En dan kunnen wij het allemaal verstaan in onze eenvoudigheid. Dank u wel daarvoor, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.